Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer Europa's digitale afhankelijkheid van de VS en China. Daarover zijn grote zorgen nu Trump en Xi technologie inzetten als geopolitiek wapen. Hoe kwetsbaar zijn we en hoe komen we af van dat Amerikaanse en Chinese tech-infuus? Ik ben Annette van Soest en ik sta samen met Stefan de Vries, onze vaste gast in het café, in een uitverkocht Nieuwspoort.
Ja, nou, het zinnig publiek, geweldig. Toch?
Ja. En waarom staan we hier, Stefan?
Nou, het is chaos in de wereld. En we merken bij Haags College natuurlijk dat er heel veel behoefte is aan duiding over wat is er nu aan de hand. En daarom hebben we deze week de Week van de Geopolitiek gedoopt. Met ook deze speciale live editie van Café Europa over tech. Want ook tech wordt steeds politieker.
Ja, we gaan het er vandaag uitgebreid over hebben met onze hoofdgast. Hij is senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Hij is bijzondere hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. En hij is auteur van het boek Atlas van de Digitale Wereld. Mag ik een groot applaus voor Haroun Sheikh. Dank. Fijn dat je er bent, Haroun.
Leuk hier te zijn.
Onze digitale afhankelijkheid van de VS en China, die is niet nieuw. Toch horen we er de afgelopen tijd steeds meer over. Hoe komt dat? Hebben we zitten slapen?
Ja, deels wel. Ik denk, die afhankelijkheden, daar weten we al heel lang van. We zien het al, inderdaad al heel lang voor onze ogen gebeuren. Maar ik denk, wat echt anders is, is dat we weten al lang dat we afhankelijk zijn. Maar pas recent zijn we echt erachter gekomen hoe kwetsbaar ons dat maakt. Dus vroeger konden mensen zeggen, ja, natuurlijk gebruik ik alles van Microsoft, maar wat is het ergste dat kan gebeuren? Nou, nu weten we, je kan afgesloten worden. We zien nu dat al deze landen het als instrument, als wapen gebruiken. En die kwetsbaarheden worden, of die afhankelijkheden worden nu kwetsbaarheden. En daar zijn we denk ik nu echt voor wakker aan het worden.
Ja, we gaan het hebben over China en de Verenigde Staten. We beginnen even in de Verenigde Staten. Want er zijn warme banden tussen Big Tech en de Amerikaanse overheid. Trump nodigde onlangs nog een groepje tech bros uit voor een dinertje in het Witte Huis. We zien hier beelden.
Ja.
Stefan, wat zien we hier?
Ja, een lange tafel met bloemen, wijnglazen. Mark Zuckerberg van Meta zit naast Trump. Bill Gates is er ook van Microsoft en van de Epstein Files. Hij heeft een plekje naast Melania. Maar ook Sam Altman, die is van OpenAI. Tim Cook van Apple. En Sundar Pichai van Google. Dus ja, allemaal behoorlijk hengstebal hier aan tafel.
Ja, laten we dan ook maar eens even gaan luisteren wat ze zoal te zeggen hadden.
Thank you for incredible leadership, including getting this group together.
Thank you, Bill. That was very nice.
Thank you for being such a pro-business, pro-innovation president.
Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together. And, you know, I think, you know, all of the companies here are building, just making huge investments in the country.
We look forward to working together and thanks for your leadership.
Great job you're doing. Incredible, really, job.
Ja, wat een geslijm, hè? Dit is vlak voor dat ze met z'n allen naar een hele chique suite gaan en daarvan hadden ze nog wat doen. Maar ja, dit geslijm is ongelooflijk. Maar het is wel de realiteit, want dit zijn de mensen die ons in hun macht hebben en die macht ook over ons uitoefenen. En die aan tafel zitten met, in theorie, de machtigste man ter wereld.
Haroun, hoe groot is de macht van deze tech-giganten?
Ja, groot. En echt al heel lang. Hè. Ze zijn enorm grote delen van de samenleving hebben ze eigenlijk geprivatiseerd. Daar hebben zij controle over. En ik denk dat er al lang een band is met het Witte Huis. Maar die is natuurlijk onder Trump echt heel expliciet geworden.
Ik herinner me dat ook bijvoorbeeld de CEO van Google destijds Obama heeft geholpen, ja, tijdens hun campagne.
Absoluut, ja.
Voor de presidentstrijd dus.
En later ook nog een keer Hillary Clinton. Dus er zijn, klassiek was het juist wat meer de Democratische Partij waar ze dichterbij zaten. Maar inderdaad, Obama zou ook gewonnen hebben juist door de kracht van sociale media te gebruiken.
Maar wat is er nu dan anders?
Ik denk dat ze directere invloed hebben. Hè? Alleen al gewoon het feit dat met die inauguratie van Trump, dat ze op de voorste rij mochten zitten. Er is toch altijd wel een beetje iets geweest van ja, echt grote bedrijven. Dat bedrijfsleven en politiek, dat moet iets meer gescheiden zijn. Maar ook in best wel veel van het beleid zie je dat ze gewoon een hele belangrijke rol hebben. De poging om te dereguleren. Dat het stimuleren van grote investeringen in AI. Ik denk wat het grote verschil is, is dat Donald Trump eigenlijk geobsedeerd is met Amerika nou great te maken. Dat betekent dus ook de nummer 1 te worden. En hij ziet die technologie als een cruciaal element daarin. Dus alles wat hij kan doen om sterker te worden dan de Chinezen, dat wil hij helpen. En dat hoort dus bij die bedrijven.
Ja, je ziet ook dat de overheid en big tech in de VS steeds meer verstrengeld raken. Ja. We hadden natuurlijk eerst Elon Musk als de belangrijkste adviseur van Donald Trump. Nou, dat duurde een paar maanden en toen werd hij eruit
gegooid. Hij zat niet aan tafel hier.
Nee.
Dat was dus na de ruzie.
Ja, kennelijk. Ja.
Hij heeft nog steeds veel invloed, hoor. Het is, recent is de War Department, zo heet het tegenwoordig, een AI-strategie gelanceerd. Een onderdeel daarvan is dat Elon Musk's Grok nu overal in het ministerie zit.
Maar hoe zorgelijk is dat zich zo met elkaar vermengt? En wat betekent dat voor ons in Europa?
Ja, erg zorgelijk. Het is denk ik juist ook voor ons een teken om wakker te worden hiervoor. Want het is altijd een buitenlandse invloed geweest waar wij geen grip op hadden. Maar ja, nu is het ook nog eens een keertje verbonden met echt de politieke ambities van de Amerikaanse regering. Die in heel veel gevallen ook echt contrair aan die van ons zijn. Sterker nog, er is een groot anti-Europees sentiment daar. En dit zijn hele gevaarlijke instrumenten die daarbij gebruikt kunnen worden. Ja. Dus het is heel kwalijk.
Ja.
We zagen dat ook bij de verkiezingen in Duitsland vorig jaar. Hè? Toen maakte Elon Musk er geen geheim van de AfD te steunen. Ja. De banden met uiterst of extreem rechts, moeten we het daar nog even over hebben?
Ja, er zit denk ik heel verschillend van. Ik denk vooral iemand als Elon Musk lijkt daar heel erg veel steun voor te hebben. Daar zit ook deels iets van, denk ik, echt een soort overtuiging in. Hij heeft ook gewoon problemen met zijn dochter die trans is. Hij heeft een soort van strijd tegen woke en wil ergens. Heeft een heel erg radicaal rechtse agenda. Er is denk ik ook een groep die het eigenlijk een beetje cynisch gebruikt. Iets van, nou, steun rechts maar, dan worden die Europese landen allemaal verdeeld en zwak. En dan kunnen ze geen vuist maken tegen ons. Ja, en soms is het ook gewoon een beetje dat ze denken van, nou, die rechtse leiders, die steunen ons wel om een beetje de boel te dereguleren. En dat helpt onze business. Dus er komen allerlei motieven in samen.
Maar gaat het dan wel om ideologie of is het puur opportunisme in de hoop dat er minder regels komen? Dat die regels voor tech-giganten juist voordelig zijn? Ja. Of zit er ook echt een politieke ideologie achter?
Ik denk beide. Ik denk beide. Er is, op het meest simpele niveau gaat het gewoon over steun politici die deregulering willen. Die ook de aanval zetten op Europa's strenge regels voor digitalisering. Maar in sommige gevallen zit er denk ik ook gewoon wel een soort van ideologische affiniteit mee. En in een aantal gevallen denk ik zelfs dat het ook gewoon wel eens heel cynisch is. Dat de gedachte is van, nou, dit creëert chaos. En in chaos winnen sterke spelers. Kunnen wij meer business hebben? Ja, kunnen we, dus dat er zelfs ook zo'n soort aspect in zit.
Haroon, jij hebt de digitale wereld in kaart gebracht. Die bestaat uit verschillende lagen. Samen is dat dan een stack.
Ja.
Een stapel van die lagen. Hoe afhankelijk zijn we hier in Europa nou daadwerkelijk van Amerikaanse, maar ook Chinese technologie en diensten?
Ja, onze afhankelijkheid is best groot. Ja, ik deel dus de digitale wereld in een aantal lagen in. Op sommige lagen valt het wel mee. Maar we zijn vooral heel erg afhankelijk van de Chinezen als het gaat om grondstoffen. Dus al die zeldzame aardmetalen die in digitale producten gaan. Dat leidt China absoluut. Van de Amerikanen zijn we enorm afhankelijk op de laag van de cloud. 3 Amerikaanse bedrijven, 70% van de wereldwijde markt. Op andere lagen zijn de Amerikanen en de Chinezen ook heel sterk. De Amerikanen heel sterk in AI bijvoorbeeld. De Chinezen zijn heel sterk in de netwerklaag, omdat zij Huawei de meest geavanceerde telecomnetwerken maakt in de wereld. Dus inderdaad, dit zijn wel de 2 grote spelers. Maar op best wel veel van die lagen heeft Europa ook alweer eigen positie. Dus het is niet overal even slecht.
Nee, maar laten we even een concreet voorbeeld nemen. Er is de laatste tijd heel veel te doen over Solvinity. DigiD, waar we alle belangrijke overheidszaken mee regelen, komt misschien wel in Amerikaanse handen. En dat komt omdat Solvinity, die IT-dienstverlener, wordt overgenomen door Kyndryl, Amerikaans bedrijf. Hoe erg zou dat zijn? Wat zijn de gevaren?
Ja, ja, ik denk dat dat kwalijk is. Ik denk dat dat in die zin daar ook echt wel... Er is in het parlement over gesproken om dat tegen te gaan. Kijk, het is niet dat DigiD daar zelf in zit. Dat wordt gemaakt door, ik meen, Logius van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar het maakt wel gebruik van de infrastructuur van Solvinity om al die diensten te hebben. Ja,
en dat betekent dus ook toegang tot de data?
Als een Amerikaans bedrijf iets heeft... dan heeft de Amerikaanse regering door de wetten die ze hebben gemaakt... het recht om toegang te hebben tot alle data. Als ze het willen, mogen ze het alles inzien. En nou, er is natuurlijk ook nog een risico dat het zelfs eventueel een keertje wordt afgesloten... als het een keertje slecht loopt. Maar in ieder geval een Amerikaans bedrijf betekent de mogelijkheid... dat de Amerikanen toegang hebben tot alle data.
Ja.
En dit idee is natuurlijk heel persoonlijk. Hè?
Ja, nou gaf de autoriteit Consument en Markt vandaag het groene licht... voor de overname uit concurrentieoogpunt.
Ja.
Dat mag. Maar het ministerie van Economische Zaken moet nog een beslissing nemen. Wat vind jij? Moeten vitale IT-diensten in Nederlandse handen blijven? Moet deze overname verboden worden?
De precieze vorm, daar moet anderen naar kijken. Maar ik ben het helemaal mee eens. We moeten vitale digitale diensten moeten we meer soeverein maken. Stap voor stap en overal waar we kunnen. Daar hoort dit denk ik ook bij. En... dat is iets wat... het is de vraag van hoe gaan we dat precies doen? Je zegt terecht, de ACM heeft goedgekeurd. ACM heeft alleen een mandaat om te kijken naar concurrentie.
Ja.
Zij kijken niet naar veiligheid. Daar mogen ze niks over zeggen. Dus daar zullen ze ook niks over zeggen. Ik vind dat het meer en meer een taak is van de overheid om dat te doen. En het is natuurlijk recent ook wel een verandering gekomen. Hè. We hebben nu een nieuwe staatssecretaris. We hadden altijd een staatssecretaris voor digitalisering. Die zat bij Binnenlandse Zaken.
En nu is dat digitale soevereiniteit.
Ja, precies. Ja. En dat zit bij economische zaken. En die gaat dus nu hier ook over. Dus dat is in ieder geval een goed teken dat we dit serieus nemen. Ik hoop het wel.
Ja. Hoe zit het met onze afhankelijkheid van Chinese technologie? Want daar hebben we het nog weinig over gehad.
Ja.
We hebben het steeds over Amerika.
Ja, Amerika is heel dominant. China is dus vooral een kwestie als we het hebben over bijvoorbeeld op die netwerklaag, de telecomnetwerken. Huawei is gewoon echt de absolute leider in de wereld. Europese spelers zijn 2 en 3, maar zitten er wel echt ver achter. China groeit ook in allerlei andere lagen. Denk aan in chips, wil het snel groeien. We hebben natuurlijk in Nederland de Nexperia-casus gehad met de Chinese eigenaar. En China is eigenlijk op alle lagen probeert het ook in te breken. Op AI heeft een aantal geavanceerde bedrijven, DeepSeek, is denk ik een beroemd voorbeeld van. En er zijn toch ook wel wat Chinese applicaties die denk ik de wereld ook veroveren. Denk aan TikTok. Wat veel jongeren ook gebruiken van Chinese ByteDance. Denk aan Alibaba en AliExpress. Dat soort bedrijven als Shein en zo, waar mensen spullen kunnen kopen. Dus ja, op een aantal lagen zie je dat de Chinezen ook zeker sterk zijn en groeien.
Ja, TikTok is nu Amerikaans, toch? Of niet?
Nou, er is een deal. Er is een deal. Okay. En dat
een stukje
precies...
in Amerika is ja, Amerikaans.
Maar dat is iets wat we in Europa niet doen. Amerika zegt gewoon ja, of je stopt of je geeft het aan ons.
Ja.
Waarom doen wij dat in Europa niet met dit soort grote bedrijven?
Europa werkt natuurlijk op een andere manier. Dus het is... Wat de Europese Commissie mag doen, is gewoon toetsen of de markt of daar competitie in is. Dus als het bedrijf een monopolist is, dan kan de Europese Commissie daar een stokje voor steken of het kan een boete schrijven. Het kan tegen bedrijven met de recente wetgeving zeggen, jullie hebben te veel nepnieuws of desinformatie verspreiden. En dan kan het ook boetes voor geven. De Europese Commissie heeft geen autoriteit over nationale veiligheidsvraagstukken. Dat hebben nationale hoofdsteden.
Maar dan zou je zeggen, dan kan Parijs of Berlijn zeggen, geef hier dat stuk TikTok wat je in Europa hebt. Maar dat gebeurt niet.
Ja, nou ja, dat
die houding hebben we niet.
Eigenlijk zijn we alleen als Europa groot genoeg om echt te zeggen, dit gaan we aan zijn geheel doen. Dus je ziet het op kleine dingetjes wel. Hè? Je ziet nu die wetgeving om bijvoorbeeld kinderen niet meer Big Tech te laten gebruiken. Dat soort dingen, dat lukt landen om zelf te zeggen van nou dat... Maar zoiets groots, daar moet je echt omvang voor hebben. Dus dat zouden we op Europees niveau kunnen. Alleen het is nu geen... Het valt nu niet onder de bevoegdheid van de EU.
En heb ik nou goed begrepen dat als de Amerikaanse president zegt, laat mij meekijken of zet de schakelaar om en sluit een land af van een bepaalde dienst, moet een bedrijf daar dan in meegaan? Of kunnen ze ook zeggen, dit zijn ook belangrijke klanten van ons, dat doen we niet?
Ze kunnen zich zeker verzetten. Kijk, uiteindelijk is het gewoon een machtsspel en heeft de Amerikaanse president alle instrumenten. Hij moet het wel goed, in een normale situatie, moet hij dat goed verantwoorden. Moet hij zeggen, ik heb goede redenen dat het nationale veiligheid in het geding is en daarom moet je me dit geven. Zelfs dan trouwens kunnen bedrijven zich verzetten. Ik weet nog, jaren geleden had je die aanslagen bij de Boston, die hardloper.
Ja.
En toen wilde de Amerikaanse regering de data van Apple hebben, uit telefoons. En Apple zei nee. Privacy van onze gebruikers heeft voor iedereen hetzelfde. Wij gaan geen deurtje openen voor de Amerikaanse regering. Dus bedrijven kunnen proberen te zeggen van nou, dit is wat we. Maar ja, we leven natuurlijk wel in iets andere tijd. En als deze Amerikaanse president iets wil, dan denk ik dat veel van deze techbedrijven heel makkelijk mee zullen gaan.
Want wat heeft hij op ze?
In het verleden hadden ze dus kunnen zeggen, we zien je wel bij de rechter. En hij gaat dan gewoon andere dingen doen. Hij wacht dat niet af. Hij zet dan veel druk. En je weet gewoon, hij is bereid om het hele register van zijn macht te gebruiken. En dat is heel veel als Amerikaanse president. Je weet niet waar hij mee kan dreigen. Ik kan zeggen, van, nou, dan gooi je nu uit de hele overheid eruit. En dan bijvoorbeeld heeft het bedrijf in één keer een heel groot probleem met de klantenbasis.
Maar hij is toch ook afhankelijk van deze bedrijven?
Ja. Ja, zeker. Dus dit zijn echt machtsklokkenkameraden. Ze hebben ook zeker invloed in Washington. Ook echt wel op hem. Dat zij zo zeggen, zorg voor deregulering. Of inderdaad, hij gaat naar in Groenland, een fantastische plek voor datacenters en grondstoffen. En allerlei vrije projecten voor zelfrijdende auto's. Ze hebben absoluut ook invloed op hem. Die macht hebben ze zeker. Of ze echt aan de touwtjes trekken, dat zou ik betwijfelen. Dat heeft natuurlijk Elon Musk ook gezien dat het anders lag dan hij dacht.
Ja. Toch is de Europese Commissie, we hadden het er net al even over, behoorlijk terughoudend. Hm? Er worden wel boetes uitgedeeld, maar ja, verder niet echt indrukwekkend allemaal. Komt dat ook doordat Europa nog steeds zo afhankelijk is? Durft men eigenlijk niet op te treden tegen de Amerikanen?
Nu denk ik wel. In het verleden was het vooral twijfel. Langzame processen. Er waren wetten en het duurde een tijd voordat er dan een uitspraak kwam. En dan pas recente wetten hebben de boetes wat verhoogd. Dus dan mogen ze ook echt wat meer pijn doen. Op dit moment is en het leek trouwens onder Biden ook eventjes alsof we hier wel met de Amerikanen over eens waren. De Amerikanen dachten toen ook van ja, natuurlijk, het zijn onze bedrijven, maar ze moeten wat beter gereguleerd worden. Dat vond Biden ook. Trump heeft nu een hele andere kant gekozen. Hij zegt van nee, deze bedrijven moeten zo sterk mogelijk zijn en niemand mag ze reguleren. Dat heeft denk ik wel in Europa een soort van angst gecreëerd. Van nou, als we dit doen, wat gaat dat betekenen? Krijgen we dan een tarief terug, bijvoorbeeld, ja, als wij een grote boete uitdelen?
Ja, we zagen het wel dat bijvoorbeeld Trump het meteen terugsloeg toen ik zijn boete kreeg. Vorig jaar, oud-commissaris van de Europese Commissie Thierry Breton. Die mag de VS niet meer in.
Ja.
Dus ze zijn toch wel een beetje geraakt door wat we hier doen.
Absoluut. Ja, kijk. Dat is denk ik vanuit, hier is ook wel weer iets positiefs. Hè? Ik bedoel, er wordt vanuit Trump ongelooflijk over Europa slechte dingen gezegd. Ik beschouw het ergens ook wel een beetje als een compliment. Ik bedoel, als je er echt niet toe doet, dan wordt er ook niet over gepraat. Europa is gewoon simpelweg de enige macht in de wereld die big tech kan reguleren, die het moeilijk voor ze kan maken, die hun verdienmodel kan ondermijnen. En dat is ook de reden waarom ze nu zo achter Trump zitten in de hoop om ons wetgevingssysteem te ontmantelen. Dat is denk ik wel, daar zijn ze voor bevreesd.
Intussen worden er ook in Europa wetten rondom privacy en de toepassing van kunstmatige intelligentie juist versimpeld, versoepeld zou je kunnen zeggen, of juist in de ijskast gezet. Is de commissie daar dan wel bezweken voor de druk? Wat zit daarachter?
Het is deels een beetje de druk. Nee, ik denk dat ik net prima iets anders achter zit. En dat is, ik weet niet of het terecht is, maar dat is de gedachte dat onze wetten onze eigen innovatie tegenhouden. Dat ligt veel complexer dan dat.
Ik voel Draghi aankomen.
Ja, nee, zeker. Draghi zit ook zo. Draghi heeft trouwens niet gezegd dat dereguleer, maar heeft wel gezegd, we hebben nu genoeg gereguleerd en we moeten nu wat meer stimuleren. Ik denk wat hij ook heel terecht heeft gezegd, we moeten zorgen dat als we wetten hebben, dat ze echt ook wel overal op dezelfde manier worden gehandhaafd. En wij handhaven de AVG bijvoorbeeld weer veel strenger dan heel veel andere landen. En dat creëert dan nog steeds niet één markt. En onze wetgeving is ook een mechanisme juist om één markt die heel duidelijk is te creëren. Maar ik denk dat er nu een belangrijke reden ook van deze deregulering is van nou, dat helpt ons om onze eigen innovatie meer te stimuleren.
Maar dan zeggen privacyorganisaties, het helpt juist ook die grote techbedrijven.
Deels. als je een machtige speler bent, dan kun je overal van profiteren. Zelfs van onze wet hebben ze trouwens heel erg geprofiteerd. Hè?
Welke manier?
Ja, er wordt dus vaak gezegd dat die Amerikaanse bedrijven worden gehinderd door onze wetten. Maar wat ze niet vaak daarbij vertellen, is hè, onze wetten vragen dat bedrijven heel veel dingen moeten doen, bijvoorbeeld voor de privacy. Ze moeten allemaal testen doen en impact assessments en mensen hebben in dienst hebben. Kleine nieuwe bedrijven hebben de capaciteit niet om dat te doen. Dus hele strenge wetgeving, een grote afdeling van die de wetten moet gehoorzamen, dat helpt gevestigde grote bedrijven. Kleine start-ups, die hebben de capaciteit niet ervoor. Dus eigenlijk zou Facebook ons mogen bedanken voor veel van die strenge wetgeving.
En hoe staat China hierin eigenlijk? Hoe hard is Xi bereid dit spel te spelen? Want ook zij moeten voldoen aan de Europese regels.
Ja, dus wij gebruiken relatief weinig Chinese platformen die op deze manier. En vandaar dat natuurlijk de hele kwestie rondom TikTok wel speelde, die dan vooral via Amerika wordt aangepakt. We gebruiken niet ontzettend veel bedrijven als Tencent en WeChat en zo wordt niet heel erg veel hier gebruikt. Maar ja, China heeft ook zo zijn eigen problemen met onze wetgeving en de manier waarop Europa het organiseert. En China is ook bereid om die macht te gebruiken. Dat hebben we vooral gezien eerder dit jaar, toen China een exportverbod op zeldzame aardmetalen deed. Dat was een reactie op de Amerikanen. Hè. Trump dreigde met tarieven. En toen zei China, nou dan al die zeldzame aardmetalen, daar gaan we daar gewoon gaan we minder exporteren. Maar toen ging ook de hele Europese industrie piepen. Dus China is ook zeker een land dat bereid is om die macht in de digitale sfeer te gebruiken. Ja.
Dus EU is hier het slachtoffer van een handelsoorlog tussen China en de VS, of zijn die maatregelen ook direct tegen Europa gericht? Je noemde al Nexperia.
Ja, nou in dat geval inderdaad. Hè, daar is het zelfs gewoon echt specifiek tegen Nederland gericht. Hè.
De Duitsers hadden er het meeste last van.
Ja.
De auto-industrie.
Ja. Nee, zeker. Hè. Dus Nexperia was een Nederlands bedrijf. Jaren geleden door een Chinese partij, Wing, overgenomen. En op een gegeven moment was er zorgen over wat er in dat bedrijf gebeurde. Of cruciale productiefaciliteiten en kennis van Nederland naar China verplaatst werd. En toen heeft inderdaad een combinatie van de minister hier en de rechter ook ingegrepen daarbij. En China inderdaad daarop hard gereageerd. Van nou, dan geven jullie helemaal geen chips meer. Die inderdaad voor de auto-industrie nodig waren. Dus daar had Duitsland veel last van inderdaad wat Nederland had gedaan. Tegelijkertijd laat het ook wel zien hoe slecht in Europa gecoördineerd wordt. Want we hadden tijdens COVID had Duitsland ook een tekort aan chips. En toen hadden ze beloofd veel meer te zouden inslaan en voorraden aan te leggen. Dat hebben zij blijkbaar ook niet gedaan. Dus we hadden met z'n allen wat meer moeten samenwerken.
Is dit de reden dat Merz nu in China is?
Het is er zeker onderdeel van. Merz is inderdaad voor het eerst in zijn termijn naar China geweest. Spreekt ook inderdaad op allerlei gebieden over samenwerking. Dat gaat natuurlijk ook over de auto-industrie en allerlei andere dingen die voor Duitsland belangrijk zijn. Hetzelfde geldt ook voor Macron en Starmer. Nu het zo moeilijk gaat met de Amerikanen, is het ook een beetje kijken of je bij de Chinezen misschien wat steun kan vinden.
Ja. Maar goed, die afhankelijkheid die is behoorlijk groot. We staan niet al te best voor. Europese politici zijn het er niet over eens wat we moeten doen, maar wel dat we iets moeten doen. We moeten van die afhankelijkheid af. We moeten digitaal soeverein zijn. Staat hoog op de agenda. Ook bij het nieuwe Nederlandse kabinet.
Ja.
Dat maandagmiddag voor alle nieuwe ministeries meteen accounts opende op het Amerikaanse platform X. Nou ja. Begrijp ik niet, maar goed. Dus de grote vraag is eigenlijk, hoe gaan we dan onafhankelijk worden als zelfs de premier het nog noodzakelijk vindt om zich op een Amerikaans propagandaplatform uit te drukken? Op X financier je feitelijk je vijand. Dus dat is eigenlijk, ik begrijp niet zo goed hoe dat nou in elkaar zit. Maar dat is een ander onderwerp.
Ja, en we betalen ongelooflijk veel. Hè? Dus als je gewoon kijkt naar het bedrag even kwijt, maar gewoon de hoeveelheid die Europa voor Amerikaanse digitale diensten jaarlijks betaalt. Als je gewoon een kleine fractie daarvan in je eigen tech-industrie zou stoppen, zouden we gaan echt al een heel eind op weg zijn. Wat moeten we doen? Heel veel. Mijn idee van de stack en ook Project Eurostack, probeer dat een beetje behapbaar te maken. Want het is inderdaad een gigantische opgave. Je krijgt dat niet binnen een jaar gedaan. De Chinezen hebben eigenlijk ook een eigen stack gemaakt. Maar daar hebben ze gewoon 20 jaar over gedaan. Gewoon 20 jaar, stap voor stap. Eerst gezorgd dat ze leerden van andere bedrijven wat zij konden. Zorgen dat Chinese bedrijven het zelf konden doen. En toen die anderen eruit knikkeren. Daar kunnen we best wat van leren. Maar we moeten kijken waar hebben we al een goede positie? Zorgen dat we die uitbouwen.
Is het belangrijk trouwens, is het zo dat in zo'n stack the winner takes all? Of maakt het niet uit als je er maar iets doet? Je hoeft niet meteen dominant te zijn. Hoe werkt dat?
Ik bedoel, als je soeverein wil worden? Of
ja,
dat,
Want als we het hebben over digitale soevereiniteit, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, nou ja, ik gaf je aan, dat is een moeilijk concept. De gedachte dat je helemaal zonder technologie van anderen kan, is een illusie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is zorgen dat je niet in een eenzijdige of in een asymmetrische afhankelijkheid van één partij zit. Het maakt al een verschil uit als je niet afhankelijk bent van één partij, maar van meerdere partijen, want dan kun je die tegen elkaar uitspelen. Maar als je helemaal afhankelijk bent van ofwel de Amerikaanse regering of de Chinese, dan zit je in een hele zwakke positie. Dat is het eerste, gewoon zorgen dat je dat niet hebt. En wat wil je dan vooral voor jezelf? Hopelijk ben je ook gewoon goed in zo'n sector en kun je dat op een manier doen dat je eigen sterke bedrijven hebt die technologisch geavanceerd zijn. Er is ook een soort idee, dat hebben de Japanners ontwikkeld, dat noemen ze strategic indispensability. Je wil in ieder geval zorgen dat je op elke laag iets hebt waar anderen ook jou voor nodig hebben. Dus dan hoef je misschien niet het helemaal in bezit te hebben, maar dat je wel zegt van nou ja, jullie ontwerpen misschien de chips, maar jullie gebruiken daar wel iets voor dat jullie van ons hebben. Dus wij kunnen dat ook stopzetten.
Wij hebben ASML, dus als het gaat om de chips, dan zitten we goed.
Ja.
Maar we zouden op die andere lagen dus ook wat...
Overal eigenlijk een beetje een positie hebben dat je niet op zo'n laag dat je eigenlijk meteen terug kan slaan.
Stefan, wat zijn eigenlijk Europese alternatieven? Al mag ik dat woord van jou volgens mij niet gebruiken.
Equivalent. Ja, een beetje meer zelfvertrouwen in Europa. Kom op.
Maar als je het dan hebt bijvoorbeeld over Elon Musk's Starlink of de cloud van Amazon. Wat voor equivalenten zijn er?
Starlink is echt uniek, want dat zijn meer dan bijna 10.000 kleine, hele kleine satellieten in een hele lage baan om de aarde. Dus waar je eigenlijk overal ter wereld breedband internet mee kan hebben. Zoiets heeft Europa niet. Europa heeft Eutelsat. Dat is een andere technologie. Ik geloof dat we 100 satellieten hebben. Dus dat is heel lastig. Daar heeft Elon Musk een enorme voorsprong.
Eutelsat is Frans, hè? Ook.
Ja, Europees, Frans. Airbus zit daar volgens mij ook in.
Okay.
Dus er zijn alternatieven, maar... Ja, Elon Musk heeft zo'n grote sprong gemaakt. Die moet je kopiëren, feitelijk. En daarvoor moet je kapitaal hebben. Dat is natuurlijk ook lastig, maar technologisch zou het kunnen.
We hebben een programma, het wordt steeds uitgesteld bij Ariane 2.
Ja.
Dat moet een heleboel van die
en
satellieten.
Iris, toch ook?
Iris 2. Is onderdeel van,
Ja, precies. De cloud, ja, dat kan. Dat zijn torens met computers. Dat is technologisch helemaal niet zo ingewikkeld. Dus ik begrijp
maar dat zijn de datacenters waarvan ook ieder land zegt, nou niet te veel hier. Want ons stroomnet is over.
Nou ja, behalve in Nederland, waar nog steeds heel veel gebouwd wordt. En in de Amsterdamse havens komen 3 torens van 80 meter hoog. Die zijn door de mazen van de wet heen geslipt. En die 3 torens worden volledig verhuurd aan Microsoft. Maar bijvoorbeeld ook de windmolenparken die worden gebouwd in de Noordzee. Er wordt gezegd, ja, dat is hartstikke mooi, is 200.000 huishoudens groene energie. Dat klopt, dat is het equivalent van 200.000 huishoudens. Maar die energie is volledig gekocht door Google of door Microsoft, die in Noord-Holland allerlei grote datacentra hebben. Dus we rollen de rode loper uit voor die Amerikanen. Dat wringt natuurlijk ook.
Haroon, wat zijn de grootste obstakels op weg naar die digitale soevereiniteit?
Eentje is denk ik gewoon mentaal. We hebben zo'n gevoel van we kunnen dit niet. En het is ook gewoon een beetje geloof in onszelf. En daar hoop ik zelf aan bij te dragen. Zien dat we ook echt wat kunnen. En durven dan ook stappen te nemen. Want helemaal eens wat Steven net zegt. Tuurlijk, het is best lastig, maar het is ook weer echt niet rocket science. Nee. Het is niet iemand op de maan zetten voordat je weet hoe dat moet. In de meeste gevallen weten we best goed wat we moeten doen. Het vraagt gewoon aandacht, kapitaal. Dus het is
ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om over te stappen naar een andere aanbieder als dat nog een relatief jong bedrijf is. Of als je niet weet of het inderdaad wel een betrouwbare...
Ik zou het ook veel meer benaderen vanuit de overheid die slim industriebeleid heeft. Ik bedoel, wij moeten dat niet allemaal als burger zelf gaan lopen uitvinden. Ik bedoel, dat risico moet niet per se daarbij liggen. Maar slim industriebeleid betekent wel gewoon kijken, hoe kun je zorgen dat echt stabiele Europese partijen er zitten? Dat als er een start-up is, dat je ermee afspreekt dat als je daar de clouddienst van heeft, dat het niet overgenomen gaat worden door een Amerikaans bedrijf. Dat het gewoon niet mag. Of dat je zelf zorgt dat er een stabiele bron van financiering is. Dat je partijen bij elkaar brengt om het om samen iets te bouwen. Ik stel zelf voor, ik noemde al eventjes, bedrijven als KPN en T-Mobile, die kunnen clouddiensten aanbieden. Maar alleen verliezen ze het tegenover Microsoft en Amazon. Mijn voorstel zijn, zet ze in Europa allemaal bij elkaar en creëer een joint venture.
Ja, dit klinkt allemaal
KPN,
heel mooi.
T-Mobile, Orange, Telefonica. En bouw een clouddienst en laat alle Europese overheden meteen klant worden. Dan heb je aanbod en vraag in één keer geregeld.
Klinkt als een mooie kans.
Ja.
Maar er zijn vast ook pijnlijke beslissingen die we moeten nemen.
Nou ja, het kost geld. Dat is het allereerste. En dat is natuurlijk gewoon ook moeilijk. Want het geldt voor onze regering, maar geldt voor veel regeringen in Europa nu. Ze zijn bezuinigen of dus er is druk op. En dit vraagt toch echt ook wel dat je voor lange termijn investeert. Dus dat is denk ik een groot bezwaar. Het vraagt ook dat we bereid zijn om hier in Europa mee samen te werken. Dat we onderling wat minder wantrouwen hebben. Dat we ook zeggen van nou, we gaan deze projecten gezamenlijk doen. En daar echt ook gewoon een duidelijke visie voor hebben. En er kennis van hebben hoe het werkt. Dus nee, het is zeker niet makkelijk. En er zijn ook natuurlijk partijen die niet graag meedoen. Of landen die regeringen hebben die heel anti-Europees zijn. Allemaal obstakels.
Europa zijn er drie landen die al samenwerken op het gebied van eigen diensten. Dat zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk. Mm-hmm. Frankrijk begon met een alternatief, een equivalent voor een app voor WhatsApp, voor Signal, voor overheidsinstanties. Mm-hmm. En dat wordt onderdeel van, dat heet Le Suite. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar Microsoft Office, maar dan voor overheidsinstellingen. En Nederland is daar de voortrekker van. Dus er zijn wel projecten die gebeuren. Maar het blijft nog allemaal best wel bescheiden.
Ja, nee, en Frankrijk heeft ook al eerder naar het gezegd, ze hebben geen teams meer bij de overheid. Dus de stap, kijk, zoiets als van Microsoft afkomen is gigantisch. Dat gaat niet zomaar. Maar je kan inderdaad wel afsnoepen van onderdelen. Ja. Moet je per se een videoconferencing daarvan nemen? Is er een andere plek waar je e-mail vandaan kan doen? Is er een andere plek waar je een chatdienst vandaan kan halen? Dus soms ook gewoon stuk voor stuk. Kijken of je misschien met open source iets kan doen. En echt, dit is echt een kwestie van de lange adem. Dan kun je het misschien zo doen. Maar er is misschien een mensen het ook gezien. Recent is het ook bijvoorbeeld in Duitsland. Schleswig-Holstein zit ook echt al heel lang hierop in. En dat gaat nog best wel moeilijk. Ja. Maar ze hebben het daar wel voor elkaar gekregen dat ze eigenlijk bijna geen Big Tech meer gebruiken.
Nee. Was dat nou die plek? Ik zag iets uitermint
en moeten nog steeds
faxen.
Ze moeten iets inscannen. Het werkt niet samen met Excel, dus dan moeten ze soms wat uitprinten en dan een foto maken of zo, inscannen, handtekeningen en dan weer teruggaan.
Dan ben je van Big Tech of, maar waar beland je dan in?
Ja, nee, maar het punt is wel.
In Duitsland.
Nee,
natuurlijk, die zijn zo ouderwets.
Nee, maar het punt is natuurlijk, het gaat niet makkelijk zijn. Als we comfort willen, dan blijven we hier bij Big Tech. Dit gaat, we moeten wat comfort voor opleveren. We moeten eerst problemen krijgen, we moeten dingen doen die gewoon niet functioneren. Maar alleen als we daar doorheen stoten, dan kunnen we het wel voor elkaar krijgen. Alleen als we meteen al stoppen, dan blijven we altijd in deze situatie.
Die klinkt hoopvol.
Ja.
Dat is ook fijn.
Mooi project.
Ja. Over hoeveel jaar zijn we zover? Je zei het is een project van lange adem.
Ja, en ik ben er zeker niet van overtuigd dat het gaat lukken. Ik denk alleen dat het kan. Ik denk eigenlijk als we er echt aandacht op geven, dat we binnen 5 tot 10 jaar echt in een hele andere situatie kunnen zitten.
Ja, de gemeente Amsterdam heeft gezegd, binnen 10 jaar zijn we helemaal af van de Amerikaanse Big Tech.
Ja.
Maar ja, dan toch, ik hamer erop. Dan blijft toch, heb je een nieuwe regering. En dan gaan ze toch weer op die Amerikaanse shit hun propaganda verspreiden. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat je dus aan de ene kant zegt, we moeten onafhankelijk worden. En dan aan de andere kant ga je gewoon weer mee.
Ja, nee, het is
Wat schort daar in die hersenen?
Ja, het is ook een beetje van gewoon hoe dit soort dynamieken ook werken. Van, ik bedoel, ze zeggen ook, ze kunnen misschien terugzeggen, wij kunnen het alleen maar doen als wij verkiezingen blijven winnen. En als we dit platform verliezen en de andere partijen hierop groeien, sturen ze ons naar huis en de volgende keer een partij die helemaal
dus
x-armen blijft zitten.
Toch opportunistisch.
Zo kan ik me voorstellen. Politiek. Maar ik zou er ook voor zijn om een signaal te geven.
Ja.
Stop hiermee.
Goed. Het is tijd alweer voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Boeken liggen al op tafel. Stefan, jij mag aftrappen. Ja. Wat heb je meegenomen?
Ik heb meegenomen IJs. Dat heb ik meegenomen naar Groenland. Van een Italiaan Marco Tedesco, een wetenschapper. Het is niet zo heel goed geschreven, maar
Goeie tip.
Waarom ik het toch pakkend vond, omdat het gaat heel erg over de rol van Groenland in de klimaatverandering. Het belang van ijs in ons klimaat. Maar ook vooral, en dat is ook wat ik ontdekte de afgelopen week in Groenland, het enorme gevoel als je bent omringd door ijs. Dat je echt helemaal niks meer voorstelt. Het is echt anders dan waar ik ook geweest ben ooit ter wereld. En dit boek IJs beschrijft het heel goed. Maar dus ook de klimatologische waarde van Groenland. Dus we hebben het heel veel over geopolitiek, maar dit gaat dus over het klimaat. Ja, toch best een aardig boek. Ik had er wel wat aan in Groenland. Dus mochten jullie ook nog naar Groenland gaan de komende dagen, dan dit boek. IJs van Marco Tedesco.
Haroon, wat is jouw tip?
Ja, die heb ik hier. Nou, we eindigden net met een beetje wat hoop. Dat het in de digitale wereld anders kan. En dit vind ik een mooi boek dat daar eigenlijk een beetje dat echt goed vorm geeft. Het heet Plurality, The Future of Collaborative Technology and Democracy. Het is best een... Het is ook niet heel makkelijk leesbaar. Het is wat filosofisch, dus ik waarschuw jullie. Ik hou daarvan. Maar er zitten wat speculatieve dingen in. Maar het is een heel interessante groep mensen die hierin samenkomt. Eén daarvan, een van de auteurs, is Audrey Tang. Zij was de eerste minister van Digitale Zaken van Taiwan. Dus heeft ook echt weet van wanten. En dit is eigenlijk, vind ik wel, het sterkste boek dat echt een schets geeft van hoe de digitale wereld pro-democratisch, anders, in lijn met de waarden zoals wij willen, dat die zo ingericht kan worden, met ook heel veel voorbeelden van hoe dat wat er al is. Dus dit vind ik een mooi voorbeeld om die hoop wat vorm te geven.
Mooi, ja. Dankjewel.
Dan Annette, jij hebt dit mooie boekje meegenomen. Wat
ja, ik dacht na die dikke pil van Haroon, doe ik een novelle. Het is een boekje van een Japanse schrijver. Hij heet Aku Tagawa en hij is de meester van het korte verhaal. Het is een novelle uit 1927 en ik dacht, we hebben het vandaag over digitale soevereiniteit, over de toekomst, over tech. We hebben het eigenlijk heel weinig over AI gehad. Maar het is ook soms goed om eens even terug te kijken in de tijd. En eigenlijk is dit een heel wonderlijk verhaal, niet geënt op de realiteit, maar het is een wereld, de wereld van de kappa's, waarin de hoofdpersoon van dit boek terechtkomt als hij valt, eigenlijk net als Alice in Wonderland, in dus kappa-land. En wat hij daar tegenkomt is een dystopische wereld waarin baby's zelf mogen bepalen of ze geboren willen worden. Waarin als fabrieksarbeiders ontslagen worden, ze eindigen op ons bord. De arbeidersafslachtingswet geldt daar. Niet iets om een voorbeeld aan te nemen, maar wel iets om je heel erg goed aan het denken te zetten. Existentialistisch. Dat moet jou ook aanspreken.
Ja, zeker, klinkt heel filosofisch interessant. Ja.
Nederlandse vertaling en een hele mooie uitgave van een Antwerpse uitgever, Cosimo. Dus ook een heel fijn boekhandeltje. Bent u ooit in Antwerpen? Ga daar naartoe. Dus dat is mijn tip. Kappa. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Blue Sky en, jawel, Instagram. Kan dat nog, Haroon?
Ik zit er niet op, ik weet het niet.
Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Haroon Sjaik, filosoof, hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies. En jij ook weer bedankt, Stefan de Vries. Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Annelies Woele en Freek Ewas en producer Anneke van Hees. Tot de volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.